vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. En vanochtend pakken we het verder op in hoofdstuk 3. Initieel had ik gedacht dat we een groter stuk zouden behandelen, maar we behandelen vandaag vers 23 en 24. Dus die wil ik ook graag met jullie lezen, bidden en dan vervolgens zullen we samen de tekst induiken. We lezen het woord van de Heere, Romeinen 3, vers 23 en 24. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Tot zover. Laten we bidden. Vader Almachtig, we danken u, Heer. We danken u, Vader, dat we onze aanbidding voort kunnen zetten. We danken u voor uw woord. Heer, uw woord is goed. Uw woord is onfeilbaar. Uw woord is toereikend. Uw woord is gezaghebbend. Het is geïnspireerd. En u heiligt ons door uw woord, want uw woord is de waarheid, Heer. We bidden, Heer, dat we oren mogen hebben om te horen. Vader, dat we ook een hart hebben om te begrijpen, om te ontvangen. En zoals we altijd bidden, Heer, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Heer, opdat u in alles wat we doen, alle eer en glorie krijgt, Heer, die u toekomt. Uw naam zijt geprezen tot in alle eeuwigheid. Dat bidden we en vragen we in Jezus' naam. Amen. Nou, vorige week gaf ik aan dat we zijn gekomen bij een keerpunt in de brief. Het is niet omdat Paulus een nieuw onderwerp begint, maar omdat hij het evangelie van onze Heer Jezus Christus verder gaat ontvouwen. In Romeinen 1, vers 16 en 17 had Paulus al gesteld dat het evangelie een kracht van God is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Omdat daarin ook de gerechtigheid van God wordt geopenbaard. Nou, in de versen die daarop volgden, liet hij zien waarom dat evangelie en waarom die gerechtigheid noodzakelijk is. Namelijk de schuld en de verdorvenheid van de mens. Nou, vanaf Romeinen 3 vers 21, wat we vorige week hebben behandeld, liet Paulus zien hoe die gerechtigheid van God zichtbaar is geworden. Hij maakte duidelijk, het is los van de wet, maar wel in overeenstemming met wat de wet en de profeten al getuigd hebben. En dat is waar we ons nu bevinden in de brief. Bij de uitwerking van het evangelie dat Paulus vanaf het begin heeft verkondigd. De versen die we vandaag gaan lezen, die we net hebben gelezen, die vormen het hart van die boodschap. Nou, aan het begin van onze reis door deze brief heb ik een overzicht gegeven van de opbouw zoals Paulus de brief stap voor stap als het ware ontvouwt. En nu we op een keerpunt zijn gekomen, is het goed om die structuur weer helder voor ogen te hebben. Nou, in grote lijnen hebben we gezien, laat de brief aan de Romeinen zich als volgt verdelen. Nou, we hebben de introductie van vers 1 tot en met 15 in hoofdstuk 1. Nou, dan hebben we vers 16 en 17. Dat is het thema van de brief. Het evangelie is de kracht van God tot zaligheid waarin zijn gerechtigheid wordt geopenbaard. Dat is het hart. Nou, vanaf vers 18 tot en met hoofdstuk 3 vers 20, daar laat Paulus de noodzaak van het evangelie zien. Alle mensen, Jood en Heiden, staan schuldig voor God. Dat hebben we onlangs afgerond. Vanaf vers 21 in hoofdstuk 3 tot en met het einde van hoofdstuk 5, laat Paulus de openbaring van Gods gerechtigheid zien. Rechtvaardiging door geloof in Jezus Christus los van de wet. De wet kan niet zalig maken. In hoofdstukken 6 tot en met 8, prachtige hoofdstukken, laat Paulus zien het nieuwe leven in Christus. De strijd tegen de zonde, de werking van de geest in het leven van de discipel en de absolute zekerheid die we hebben in en door onze Heer Jezus Christus. De zekerheid van onze zaligmaking. In hoofdstuk 9 tot en met 11 behandelt Paulus Gods trouw aan zijn beloften met bijzondere aandacht voor het volk Israël. En vanaf hoofdstuk 12 tot en met 16, en vanaf hoofdstuk 12 gaat Paulus over op het praktische gevolg van het evangelie. Ja, het leven van de gelovigen in gehoorzaamheid aan God, in liefde en in toewijding. En wij bevinden ons nu dus in het gedeelte van vers 21 vanaf hoofdstuk 3 tot en met het einde van hoofdstuk 5. Nou, in de komende tijd zullen we stilstaan bij een aantal kernpunten. Denk aan wat het betekent om gerechtvaardigd te zijn. Wie de grond daarvan is. Wat de rol van geloof is. En hoe genade en recht samenkomen in het werk van onze Heer Jezus Christus. En Paulus gaat ook laten zien wat de gevolgen zijn van die rechtvaardiging. Denk aan vrede met God. Denk aan vaste hoop en zekerheid los van enige menselijke verdiensten. En ik ook persoonlijk, ik kijk echt uit naar deze komende periode. Want dit is fundamenteel voor ons als discipelen. En we moeten beseffen, als Gods geest ons denken hierin vernieuwt, als deze waarheid landt in ons hart, dan verandert alles. Dan verdwijnt de drang om onszelf te bewijzen. Dan wordt onze zekerheid niet langer bepaald door hoe en wat wij doen, maar door wat Christus heeft volbracht. Dan groeit er rust, dan groeit er vreugde in de Heer, dan groeit er dankbaarheid. En niet door iets van ons, maar omdat we werkelijk leren leven en vertrouwen op de genade van onze God. Dus misschien worstel je met schuld. Of leef je onder een voortdurend besef van tekort. En misschien weet je met je verstand dat zaligmaking uit genade is, maar leef je toch alsof je het moet verdienen. Heel veel discipelen worstelen daarmee. Dan hoop en bid ik dat de Heere door zijn onfeilbaar en geïnspireerd woord je zal laten zien wat het betekent dat de rechtvaardigheid die voor God telt, niet uit de mens is, maar uit Christus. Uit Christus Jezus. Dat hij je leert om je niet langer op jezelf te richten, maar te zien op hem. En dat je leert te rusten in wat hij heeft gedaan. Let alleen op wat ons de komende tijd staat te wachten. Ik ga het nog niet verklaren, maar we gaan het gewoon lezen. Romeinen 4, vers 16 en 17. Let op wat Paulus hier bijvoorbeeld schrijft. Daarom is het uit het geloof. Opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslag, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. Of denk aan het volgende, Romeinen 5 vers 1 en 2. Wij dan. Hij heeft het over discipelen. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof, door deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Of verder in hetzelfde hoofdstuk, lezen we, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Ik ben nog niet klaar, nog één. Vers 19 tot en met 21. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaren aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen, Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft door de dood, zo ook de genade zal regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Kun je je voorstellen wat dit gaat doen? Als we ons hier de komende tijd onderplaatsen, als wij met een nederig en ontvankelijk hart luisteren, studeren, gehoorzamen, kun je je voorstellen hoe de Heere onze God onze harten zal versterken? Ons zal verootmoedigen en ons ook de vreugde zal geven in onze Heere Jezus Christus. Maar nu gaan we naar onze tekst van vandaag. Want ook dit gedeelte heeft ons veel te leren. Dus Romeinen 3 vers 23. Nogmaals. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Vers 23 opent met want allen. En dat dwingt ons direct om te kijken naar wat ervoor stond. Want Paulus gaat door in zijn brief. Vers 22 eindigde met want er is geen onderscheid. Die stelling dat er geen onderscheid is tussen mensen heeft alles te maken met wat nu volgt. Waarom is er geen onderscheid? Omdat allen hebben gezondigd. Dus dit is het ding. Paulus schreef tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. En er is geen onderscheid in de toepassing van de gerechtigheid door het geloof, omdat er ook geen onderscheid is in de staat van de mens. Nogmaals, iedereen heeft gezondigd. Jood en heiden, vroom en ogenschijnlijk goddeloos. En dit heeft dus grote implicaties. Want als er geen onderscheid is in de schuld van de mens, dan is er ook geen onderscheid in de weg tot zaligheid. Het evangelie is toereikend voor ieder mens, omdat ieder mens schuldig staat. En dat betekent, niemand wordt uitgesloten die God roept. Geen zondaar is te diep gevallen. Geen verleden is te donker. Geen hart is wat dat betreft te onrein. Welke zondaar dan ook de roepstem van de goede herder hoort en in geloof tot hem vlucht, voor die zondaar is er genade. Die zal zalig worden. En het is zo cruciaal om dit te begrijpen. Je kunt je niet voorstellen, misschien hebben jullie dit zelf meegemaakt. Ik heb het meegemaakt wanneer je het evangelie deelt met mensen. Dat mensen denken, ja maar ik niet. Je weet niet wat ik heb gedaan in mijn leven. En het ding is, nogmaals, ieder die gelooft, hoe verdorven zijn achtergrond ook is, hoe diep de schuld ook is, en ieder die gelooft, wordt gerechtvaardigd. Want er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd. En Paulus spreekt niet simpelweg over verkeerde daden. Hij spreekt niet simpelweg over morele misstappen. Het werkwoord gezondigd wijst op een objectief vastgesteld feit. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, schrijft Paulus. Nou, het werkwoord missen in het Grieks betekent letterlijk tekortkomen. Falen om iets te bereiken. Achterblijven, iets niet behalen wat men zou moeten of zou kunnen bereiken. En het staat in de tegenwoordige tijd. Het is een voortdurende, aanhoudende werkelijkheid, schrijft Paulus. De zonde is niet alleen een daad uit het verleden. Het plaatst de mens blijvend in een toestand waarin hij de heerlijkheid van God mist. De mens bevindt zich buiten datgene wat hij zou moeten bezitten. En dit raakt aan de diepste kern van het mens zijn. De mens mist iets fundamenteels. Het is niet een gevoel wat de mens mist, het is niet een ervaring, maar een werkelijkheid die bij zijn bestaan hoorde. De heerlijkheid van God. Dit is dus niet hoe het hoort te zijn. De mens is geschapen met het doel om in gemeenschap met God te leven, om in Gods nabijheid te zijn, onder zijn gunst, dragend iets van zijn heerlijkheid. Dat is waar de mens thuis hoort. Maar door de zonde is hij daarvan afgesneden. En niet simpelweg in de zin dat er wat afstand tussen God en de mens is ontstaan, maar in de zin dat de mens buiten het leven is komen te staan waarvoor hij bedoeld is. Hij leeft in een voortdurende toestand van tekort. wat het hoogste was, wat hem gegeven had moeten zijn, is de mens kwijt. Dat is de ernst van deze woorden. De mens mist de heerlijkheid van God. En kun je je voorstellen, broeders en zusters, kijk naar de wereld om je heen. Kijk naar de gevallen mensheid. Ja, wat denkt men nodig te hebben? Mensen jagen op zekerheid. Mensen jagen naar erkenning. Ze jagen naar rijkdom, naar gezondheid, naar succes, naar vrede, naar liefde. We zien het om ons heen. De mens is voortdurend op zoek. Maar de mens is rusteloos. En de mens ziet het niet. De mens weet niet wat het werkelijk mist. De mens probeert zijn leegte te vullen met dat wat niet verzadigt. De honger blijft, de dorst wordt niet gelest. En waarom? Omdat de mens het wezenlijke mist. Hij mist de heerlijkheid van God. En zolang dat ontbreekt, zal de mens rusteloos blijven. Alles wat een mens zoekt, hoe oprecht of wanhopig ook, zal uiteindelijk tevergeefs blijken als dit ene niet hersteld wordt. Zolang de mens, of zolang de heerlijkheid van God hem vervreemd blijft, of vreemd blijft, blijft de mens buiten het leven. En laten we die heerlijkheid definiëren. Laten we kijken naar wat Paulus hier schrijft. Wat mist dus de mens wezenlijk? Als eerste mist de mens de heerlijkheid van God als in Gods nabijheid en zijn aanwezigheid. Zijn wezenlijke heerlijkheid, Gods glorie, zijn majesteit, zijn heiligheid, zijn volmaaktheid. We zien, en we hebben dit ook eerder behandeld, we zien hoe Gods heerlijkheid in het Oude Testament vaak bijvoorbeeld zichtbaar wordt als zijn tegenwoordigheid in de wolk of in vuur. Denk alleen in bijvoorbeeld 1 Koningen 8 vers 10 en 11, waar we lezen: en het gebeurde toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de Heere vervulde. En vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de Heere had het huis van de Heere vervuld. Nogmaals, de mens werd oorspronkelijk geschapen om in gemeenschap met deze heerlijkheid te leven. Vergeet niet, in de Hof van Eden wandelde God met de mens. Maar sinds de zondeval is die gemeenschap gebroken. De heerlijkheid is nu ontoegankelijk geworden voor de mens in zijn natuurlijke staat. Maar dat is het niet alleen. Hè? Dus de zon, door de zonde is de mens ook niet in staat om Gods heerlijkheid te zien. De zondaar leeft afgesneden van de bron van die heerlijkheid. Niet slechts in de zin dat hij Gods majesteit niet bewondert, maar in diepere zin dat hij niet deelt in Gods nabijheid. Het is een toestand van geestelijke vervreemding. Maar dan gaan we verder. In de schrift is Gods heerlijkheid ook het doel van de mens. Hij is geschapen naar Gods beeld om hem te weerspiegelen, om te leven tot zijn eer, om deel te hebben aan dit. En in plaats van te leven tot Gods eer, leeft de mens voor zichzelf. In plaats van de heerlijkheid van God te weerspiegelen, openbaart de mens nu de verdorvenheid van het vlees. De mens mist dus niet alleen de heerlijkheid als toegang of relatie, maar ook als doel. En dit is de grootste tragedie van de mens. Of de grootste tragedie van de mens is niet zijn lijden. Het is niet de eenzaamheid van de mens. Het is ook niet het sterven. En begrijp me niet verkeerd, al die dingen zijn verkeerd. Het feit dat er lijden in de wereld is. Het feit dat er dood in de wereld is. Het feit dat er eenzaamheid in de wereld is. Al die dingen zijn een probleem op zich en laten zien dat er een groter en fundamentele probleem is. Het diepste probleem van de mens is dat hij de heerlijkheid van God mist. En kijk hoe het ervoor staat. De mens was geroepen tot de heerlijkheid, maar leeft in schande. Hij zoekt vrede, maar niet de vredevorst. Hij zoekt vervulling, maar niet de bron. De mens ademt, de mens beweegt en de mens spreekt, maar is geestelijk dood. Maar let ook op wat Paulus doet. Dus hij schrijft dat allen gezondigd hebben en dus die heerlijkheid van God missen. Maar onthoud dat dit niet het doel is. Het ging om dat stuk dat er geen onderscheid was en daarop gaat hij verder. Maar kijk dus wat er volgt in vers 24. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Dus kijk goed wat Paulus hier doet. Het eerste woord van vers 24 is en. Hè, in het Grieks zit er geen sterke overgang tussen vers 23 en 24. Het loopt gewoon door. Dat betekent, dezelfde mensen die gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen, worden om niet gerechtvaardigd. En begrijp me niet verkeerd, Paulus heeft het hier niet over alverzoening. Dat is niet wat hier staat. Hij zegt niet dat ieder mens, ongeacht geloof of bekering, deel krijgt aan deze genade. Dat is niet wat hij schrijft. Hij zegt ook niet dat de schuld van de wereld als geheel wordt kwijtgescholden zonder onderscheid. Wat hij doet, is dit. Hij laat zien dat degenen die geloven, Jood of heiden, man of vrouw, wie dan ook, allemaal uit dezelfde verloren toestand komen en allemaal langs dezelfde weg gerechtvaardigd worden om niet uit genade door de verlossing in Christus Jezus. Dat is wat Paulus duidelijk maakt. Dat is de lijn die hij vasthoudt. Er is één universeel probleem. Dat is de zonde. Er is één weg tot rechtvaardiging. Dat is genade in Christus. En één groep die dit ontvangt, zij die geloven. Maar let op de rijkdom aan woorden die Paulus hier gebruikt. En elke term is geladen. Gerechtvaardigd. Let op genade. Let op het woord verlossing in Christus Jezus. In vers 25, wat we volgende week gaan behandelen, zo de Heere wil en wij leven. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. En we zouden van ieder van deze woorden een aparte studie kunnen doen. Van ieder van deze woorden. Het is rijk, het is diep. Ze zijn heilig. Wat Paulus hier samenvat, draagt de kern van het evangelie. Maar we gaan kijken. Dus Romeinen 3 vers 24. Betekent dat mensen die schuldig staan tegenover God, omdat zij gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen, toch rechtvaardig worden verklaard. Niet omdat ze iets goeds hebben gedaan, maar om niet. Dat wil zeggen, volkomen gratis, zonder enige tegenprestatie. Het is een gave van God, puur uit zijn genade. God rechtvaardigt zondaren op basis van verlossing die er is in Jezus Christus, die de prijs voor hun zonde heeft betaald. Dus alles wat nodig was, heeft Christus volbracht en God schenkt die gerechtigheid aan ieder die gelooft. Als een onverdiend geschenk. Maar we gaan niet stoppen. We gaan gerechtvaardigd uiteenzetten. Laten we die geladen termen, laten we ze uiteenzetten. We gaan deze term, gerechtvaardigd, vaker tegen. Het is als je de brieven van Paulus leest, is een van zijn favoriete woorden. Gerechtvaardigd, genade, verlossing. Paulus gebruikt die in al zijn brieven. Oké, we weten dit, hè. We weten hoe de mens voor God staat. In zijn natuurlijke staat. Schuldig, onder het oordeel. Afgesneden van Gods heerlijkheid. En toch schrijft Paulus. Zij worden gerechtvaardigd. Wat bedoelt hij? Nou, het Griekse woord dat Paulus gebruikt. Is in de hele schrift. En zeker in de brieven van Paulus. Gerechtsterminologie. Komt uit de rechtspraak. Komt uit de wereld van de rechtbank. Wie gerechtvaardigd wordt. Wordt rechtvaardigd verklaard door een rechter. Het betekent niet iemand maken tot een rechtvaardige, maar iemand aanduiden of erkennen als rechtvaardig, juridisch, wettisch, naar oordeel. Dat is wat dit betekent. En volg me alsjeblieft, want dit is belangrijk. Dit is geen droge dogma of stijve theologie. Dit is belangrijk. Let op bijvoorbeeld Spreuken 17 vers 15. We gaan kijken hoe de woorden worden of hoe het woord wordt gebruikt. Spreuken 17 vers 15. Wie de goddeloze vrijspreekt en wie de rechtvaardige schuldig verklaart, zijn voor de Heere een gruwel. Allebei. Hier is duidelijk dat rechtvaardigen een uitspraak is. Het heeft niet te maken met een innerlijke verandering van de goddeloze, maar een verkeerde uitspraak over hem. We zien dat. Paulus gebruikt het ook in Romeinen 5 of 4 vers 5. Hij schrijft, bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. God rechtvaardigt niet de rechtvaardige, hij rechtvaardigt de goddeloze. Dat is wat hij doet. Dus hij rechtvaardigt niet iemand die al goed is, want er zijn geen goede mensen. Paulus heeft dat heel duidelijk gemaakt. Maar iemand die op zichzelf een zondaar is en toch rechtvaardig wordt verklaard. Laat zien, dit gaat om toerekening. Geen verdiensten, geen innerlijke prestatie van de mens. Let op Romeinen 5 vers 1, we hebben hem net ook gelezen. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. De vrucht van gerechtvaardigd zijn is vrede. Waarom? Omdat het oordeel is uitgesproken. Er is geen vijandschap meer. Er is geen aanklacht meer. Let nu op Romeinen 8 vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wat zien we? Als God rechtvaardigt, is er niemand die nog kan aanklagen. De zaak is gesloten. Maar de vraag is dan, wat gebeurt er? Wat gebeurt er als God rechtvaardigt? Wat gebeurt er als God jou en mij rechtvaardigt? Nogmaals, wanneer God iemand rechtvaardigt, dan spreekt hij een oordeel uit. Het is een oordeel, een officiële verklaring. God verklaart een zondaar rechtvaardig in zijn ogen. Hij spreekt het uit, deze mens die schuldig was, is nu rechtvaardig verklaard. Wat betekent dat? Hij spreekt de schuldige vrij. Maar dit is het ding. Niet omdat de schuldige opeens onschuldig is. Dat is het niet. Het is ook niet omdat de straf is overgeslagen. God spreekt de schuldige vrij. Hij verklaart hem of haar rechtvaardig op basis van een ander. Dat is wat hij doet. En hij doet dat op basis van Christus Jezus onze Heer. En nogmaals, broeders en zusters, jullie weten dit. Hè? Dit is de leer van de apostelen, dit is niets nieuws. We verkondigen dit hier in deze gemeente ook niet voor het eerst. Maar dit is de kern van onze prediking. En we moeten dit benadrukken. Hij verklaart iemand rechtvaardig op basis van de Heere Jezus Christus. Paulus, hij vat dit samen in 2 Korinthe 5 vers 21. Een van de prachtigste versen in het Nieuwe Testament. Hij schrijft daar, want hem, dat is onze Heere Jezus Christus, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Als jouw vraag is, of als de vraag van iemand is, hoe is dit mogelijk? Dan is dit het antwoord. We zeggen het hier vaker, hè? Het gaat niet om wat je voelt. Het gaat om wat God heeft gedaan. Dit is het antwoord. Ga niet filosoferen. Als iemand je vraagt hoe dit kan, ga niet met een prachtig antwoord proberen te komen. Als iemand jou vraagt, hoe kan God mij, na alles wat ik heb gedaan, door simpelweg geloof aan te nemen. Hoe kan hij mij rechtvaardig verklaren? Zorg dat je dit vers aanhaalt en leg het uit. Dit is het antwoord. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dit is het. Het is enkel en alleen mogelijk omdat Jezus Christus, de rechtvaardige, de plaats van de schuldige heeft ingenomen. En kijk wat er gebeurt. Dit is geen wisseling van gedrag. Het is een wisseling van positie. Christus was zonder zonde. In hart, in gedachten, in daad. Maar God heeft het oordeel op hem doen neerkomen. Niet omdat hij een zondaar was, maar omdat onze zonden op hem zijn gelegd. Hij werd tot zonde gemaakt. Dat wil zeggen, hij droeg het volle gewicht van onze schuld. Petrus schrijft eveneens, we hebben dit behandeld voor de mensen die het hebben gemist of het weer terug willen luisteren. Het staat op de website in 1 Petrus 2 vers 22 tot met 24. Hij schrijft over onze Heer Jezus Christus. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Let op vers 24. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij discipelen, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Broeders en zusters, dit is de ware betekenis van door zijn striemen bent u genezen. Dit is de ware betekenis. Niet lichamelijke genezing, geen belofte van voorspoed of gezondheid, vergeving van zonden, nieuw leven in Christus Jezus. Dit is de betekenis. Hij droeg onze zonden in zijn lichaam aan het kruis, opdat wij voor de zonde dood zouden zijn en voor de gerechtigheid zouden leven. Dat is de genezing. Dat de schuldige rechtvaardig verklaard wordt, dat de zondaar door het lijden van Christus Jezus verzoend wordt met God door het geloof. Dat is goed nieuws. Dat. Niet mensen die naar je toe komen en zeggen, oh, God wil dat je gelukkig bent. God wil dat je gezond bent. Nee, God wil jou verzoenen met zichzelf. En dat doet hij door zijn zoon. Dat is het goede nieuws. En dat is de kern. God spreekt de schuldige vrij op grond van een ander. De schuld is niet genegeerd. Het is gedragen. De straf is niet overgeslagen. Het is voltrokken. Niet aan de zondaar zelf, maar aan Christus die zijn plaats innam. En daarom is de rechtvaardiging van de zondaar rechtvaardig. Nogmaals, de straf is betaald, het recht is vervuld, de zonde is geoordeeld, maar op Christus. En ik, broeders en zusters, ik wil zo graag dat we dit grijpen. En ik zeg dit niet op grond van mijn gezag, want ik heb dat niet. Maar ik zeg dit op grond van de schrift die het volle gezag van God draagt, omdat het zijn woord is. Als jij gerechtvaardigd bent, hoor me goed. Als jij gerechtvaardigd bent, dan betekent het dat je ondanks je verleden, ondanks je gebreken, door God als rechtvaardig bent verklaard. Vrijgesproken. Volledig. Vrijgesproken. Het betekent dat je volkomen aanvaard bent. Er is geen proeftijd bij God. Je staat niet voor God op proef. Het is geen tijd om je te bewijzen. Er is geen kwestie van terugbetalen. Je bent gerechtvaardigd op basis van hem die aan het kruis zei, het is volbracht. Er is geen schuld meer die jij moet voldoen. Geen enkele schuld meer. Daarom is Romeinen 8 vers 1 zo prachtig. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. God heeft gesproken. En wie God vrijspreekt, broeders en zusters, die is werkelijk vrij. Want God is geen mens dat hij liegen zal. En weten jullie, broeders en zusters, in onze tijd begrijpen wij de diepte hiervan minder dan de broeders en zusters in de eerste eeuw. En begrijp me niet verkeerd, dit is een ding van alle tijden. Maar wij hebben hier moeite mee in onze tijd. Wij zijn gevormd door een wereld die wantrouwen en twijfel als nederigheid en wijsheid beschouwt. Wij zijn gewend om alles te heroverwegen, alles te relativeren, alles opnieuw te bevragen. Dat is de cultuur waarin wij leven. Het is in onze tijd nederig, of het wordt als nederig beschouwd, om wanneer God zegt, bijvoorbeeld in zijn woord, als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons van onze zonde te vergeven, dat we niet vertrouwen wat God zegt, maar dat we zeggen, oh mijn Heere, kan dat wel bij mij? Wij zien dat op de een of andere manier als een vorm van nederigheid. Wij zijn opgevoed in een cultuur die zegt, je moet het eerst voelen. Je moet het zelf zeker weten. En zo leggen we het gezag van Gods woord onder het gezag van onze eigen ervaring. En dan zeggen we met onze mond dat we geloven, maar met ons hart twijfelen we nog steeds. En we vragen nog steeds, ben ik wel gerechtvaardigd? Geldt dit wel echt voor mij? We plaatsen onszelf in het midden in plaats van Christus. Maar broeders en zussen, dit hoort niet zo te zijn. Als wij zeggen dat God rechtvaardigt op grond van het werk van Christus en wij geloven zijn woord, hoe kunnen we dan nog twijfelen? Dan maken wij zonder het te zeggen God tot een leugenaar. Dan zeggen wij met ons hart, uw woord is niet genoeg. Uw uitspraak is nog niet definitief. Uw genade moet nog aangevuld worden. Maar het ding is dit. Als God spreekt, het staat vast. En dit is het ding. Wij zouden mensen van vreugde moeten zijn. Mensen met zekerheid. Mensen die leven met een diepe zekerheid dat God ons niet ziet zoals wij zijn in onszelf, maar zoals we zijn in Christus. Dat we niet meer leven onder de aanklacht, maar onder genade. Dat het vonnis is uitgesproken, gerechtvaardigd en dat niemand dat kan herroepen. Dus we zijn gerechtvaardigd. Maar let nu op. Na te hebben gezegd dat zondaren om niet gerechtvaardigd worden, maakt Paulus duidelijk hoe die rechtvaardiging mogelijk is. Hij schrijft, door zijn genade. Door zijn genade. Het Griekse woord betekent letterlijk, het Griekse woord voor genade betekent gunst. Welwillendheid. Een weldaad die vrijelijk geschonken wordt zonder dat daar iets tegenover staat. In de context van Romeinen 3 vers 24 betekent het onverdiende gunst die voortkomt uit Gods eigen goedheid. Let op een aantal versen om een beter begrip te krijgen. Romeinen 11 vers 6. En let goed op wat Paulus doet. Romeinen 11 vers 6. Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken. Anders is genade geen genade meer. We lezen wat hij schrijft, hè? Als het door genade is, is het niet meer uit werken. Anders is genade geen genade meer. En dan gaat hij verder. En als het uit de werken is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Dus we zien wat Paulus, hij definieert genade. Als het genade is, kan het niet tegelijkertijd verdienste zijn. Zodra er een element, enig element van beloning of prestatie bij komt kijken, is het geen genade meer. Dat is wat hij duidelijk maakt. En dit moet ons laten zien, dit drijft ons ten diepste tot geloof. Dat is wat dit doet. Het drijft ons tot geloof. Efeze 2, vers 8 en 9, bekende versen. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. We zien het ook hier. Zaligheid, dus ook rechtvaardiging, komt uit genade, volledig uit God, niet uit ons. Waarom? Opdat niemand zou roemen. Alle eer is alleen tot hem. Dat is wat Paulus duidelijk maakt. Er is niemand anders die enige eer toekomt dan onze God. Daarom is het uit genade. Het kenmerkend voor genade is het sluit menselijke roem uit. Maar Paulus maakt het heel duidelijk, of heel persoonlijk in Romeinen 3. Hij schrijft door zijn genade. Dus let goed op wat Paulus schrijft. Niet slechts door genade, maar door zijn genade. Het is Gods eigen initiatief. Hij wordt niet gedwongen door iets buiten zichzelf. Hij wordt niet overgehaald door menselijke smeekbeden. Hij wordt niet overgehaald door morele vooruitgang. Hij handelt uit vrijmachtige barmhartigheid. In Exodus lezen we ook als volgt. Exodus 33 vers 19. Dit zijn versen waar mensen vaak moeite mee hebben. God zei: ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. En let op wat hij zegt. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. God bepaalt aan wie hij genade schenkt. Het is geen verplichting voor hem. Het is een uiting van zijn karakter. Keer op keer worden we geconfronteerd met deze boodschap in de schrift. Dit betekent dat onze rechtvaardiging volledig buiten onszelf tot stand komt. En niet ons geloof maakt ons rechtvaardig. Geloof is het middel waardoor wij die genade ontvangen. Maar de bron is Gods genade alleen. En begrijp dit goed, dit is niet nieuw. Genade is niet een ontdekking van de reformatie bijvoorbeeld. Het is niet een leerstelling dat op een bepaald moment in de kerkgeschiedenis naar voren is gehaald om een verstoorde balans weer te herstellen. Genade is van eeuwigheid. Het is Gods weg geweest sinds het begin. Nog voor er zonde was, was er een lam geslacht in Gods raadsbesluit. Nog voor er enige roem om redding klonk, had God zijn plan van verlossing in genade vastgesteld. Toen Adam en Eva zich verborgen, riep God hen. Toen Israël het gouden kalf maakte, besloot God verder met hen te gaan. Toen Nineveh zich bekeerde, spaarde God de stad. Wanneer God mensen redt, is het nooit omdat zij iets in beweging zetten. Het is altijd omdat hij zijn naam verheerlijkt door genade te schenken. Hij ontfermt zich over wie hij zich ontfermt en daar moeten wij ons bij neerleggen. Maar wat hebben wij ervan gemaakt? Hoe vaak proberen wij genade om te vormen tot iets dat toch een antwoord van ons eist, alsof het pas echt werkt wanneer wij er op de juiste manier reageren? We spreken over genade, maar we voegen stilzwijgend voorwaarden eraan toe. Ik zei het net al, innerlijke beleving, geestelijke groei, zichtbare vrucht, volharding in gebed, vroeg opstaan om je Bijbel te lezen en begrijp me goed, al die dingen zijn goed. Al die dingen zijn belangrijk. Jullie weten hoe wij hier in de gemeente hameren op lees je Bijbel. We hameren daarop. Maar die dingen zijn het gevolg, nooit de grond. Dat is het ding. God rechtvaardigt op basis van zijn genade. Punt uit. En ik blijf het herhalen. Ware genade laat geen ruimte voor eigen roem. En we moeten dit scherp hebben, omdat er anders geen rust komt in het hart. Zolang wij blijven denken dat onze rechtvaardiging afhankelijk is van hoe wij met genade omgaan, blijven we in onzekerheid leven. En begrijp me niet verkeerd, want we gaan later in de brief gaan we zien dat die genade zich uit, of dat het geloof zich uit in werken. Dus we pleiten hier nooit voor passiviteit. Dat weten we ook. We weten ook wat Jacobus ons leert. Maar we moeten helder hebben dat als God iemand rechtvaardigt, als hij iemand aanneemt, dan doet hij dat puur en alleen op basis van zijn genade. Oké, en let nu op het volgende. We hebben het gezien. Om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Let op de basis waarop Gods genade tot ons komt. Paulus schrijft door de verlossing die in Christus Jezus is. Dus we zien genade. Het is nu goedkoop. Het wordt vrij uitgegeven. Dus je ontvangt het om niet. Maar het is duur betaald. Het is duur betaald. Het Griekse woord verlossing is een belangrijke om te begrijpen. Het betekent loskopen. Vrijkopen door betaling van een losprijs. Het wordt gebruikt in contexten waarin een slaaf werd vrijgekocht of een gevangene werd vrijgelaten nadat er losgeld werd betaald. Het woord draagt dus het beeld van bevrijding op grond van betaling. Het is dus geen simpele vrijlating, geen gratie, maar een bevrijding die gerechtvaardigd is omdat iemand de prijs heeft betaald. Let op een van de belangrijkste beelden van verlossing. Exodus 6 vers 5. Zeg daarom tegen de Israëlieten. Ik ben de Heere. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij. En u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Zien het. Paulus maakt duidelijk dat de verlossing die rechtvaardiging mogelijk maakt in Christus. Dat wil zeggen, het is door zijn persoon en zijn werk dat deze bevrijding tot stand komt. En dan denken we natuurlijk in eerste plaats aan het offer aan het kruis. In Efeze 1 vers 7 lezen we over onze Heere Jezus. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Hier zie je duidelijk, verlossing is verbonden aan zijn bloed, dat wil zeggen zijn dood, en het effect ervan is vergeving. Let op Colossense 1 vers 13 en 14. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Let op wat hij schrijft. In hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden. Wanneer Paulus leert door de verlossing in Christus Jezus, dan maakt hij duidelijk dat er geen rechtvaardiging is buiten deze verlossing om. God spreekt de zondaar alleen rechtvaardig, hij duidt hem aan als rechtvaardig, omdat de zonde daadwerkelijk gestraft is, niet in de zondaar, maar in Christus. Deze verlossing is dus zowel bevrijding van schuld, het juridische aspect, de schuld is betaald, en bevrijding van slavernij. Wij zijn bevrijd uit de macht van de zonde. We zijn daarvan verlost. In Romeinen 6 lezen we het als volgt. Vers 17 en 18. Maar God zij dank. U was wel slaaf van de zonde. Lees goed, hè, broeders en zusters. Hij schrijft aan christenen. Hij schrijft, u was wel slaaf van de zonde. Maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En let op wat hij schrijft in vers 18. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Vrijgemaakt van de zonde. Dat betekent, verlossing verandert alles. Het is niet alleen juridisch in hoe we staan voor God, maar ook bevrijdend. Het losgeld is betaald met het bloed van onze zaligmaker, de Heer Jezus Christus, en de gevolgen die zijn diepgaand. De zondaar is vrij, schoon en in Christus gerechtvaardigd. Nu, hoewel we pas in de komende hoofdstukken echt stil gaan staan bij de implicaties van deze verlossing, moeten we het nu even al toepassen. We mogen dit niet alleen theologisch begrijpen, want de verlossing die in Christus Jezus is geen abstract begrip. Het is een concrete werkelijkheid die alles verandert. Alles. Het bepaalt onze positie voor God, maar ook ons leven van elke dag als christenen. Broeders en zusters, let op. Let op, dit is wat de mens nodig heeft. Dit is werkelijk wat de mens nodig heeft. Niet een levensstrategie. Niet een verbeterd zelfbeeld. Niet oppervlakkige rust. De mens moet verlost worden. De mens moet verlost worden. Iedere keer word ik hier opnieuw bij bepaald als ik dit lees. Iedere keer doet het mij realiseren dat wij volkomen afhankelijk zijn van Gods werk. Kun je je voorstellen dat je in een staat was waarin je volledig in de macht van de zonde was? Dat was onze staat. Je zat gevangen. Je kon niets doen om God te verheerlijken. Je had niets in je dat hem zocht. Je had geen kracht om zonde te weerstaan, want die zonde beheerste je. Het zat niet in een hoekje van je leven. Het bepaalde alles. Je huwelijk, je opvoeding, je denken, je woorden, je keuzes, je kijk op jezelf, op de wereld, op God. Alles was verduisterd. Ik weet dat mensen het niet leuk vinden om dit te horen. Ook christenen niet. Maar dit is letterlijk de realiteit van de gevallen mens. En de mens dacht, of de mens denkt, dat hij vrij is. Wij dachten ook dat wij vrij waren. Dat we autonoom waren. Maar het ding is dit. De wil van de gevallen mens is gebonden. Het is gebonden door de zonde. Je vlees overheerst, je hart was een slaaf. Dat is de mens zonder Christus. Dat is de mens zonder Christus. Maar in en door Christus zijn we verlost. Verlost uit die verwoestende macht. Vrijgemaakt. Werkelijk bevrijd. Niet omdat jij er op een dag klaar mee was. Niet omdat jij besloot het anders te doen. Maar omdat Christus je uit de macht van de duisternis heeft getrokken en heeft overgezet in zijn koninkrijk. Dit is het. En jullie weten, kijk, daarom heb ik persoonlijk altijd, ik kan niet met psychologie en al die dingen, want het helpt de mens niet. Therapie helpt de mens niet. De mens heeft het woord van God nodig. Ze hebben verlossing, bevrijding van God, door God nodig. Dat is wat de mens nodig heeft. In en door genade. Besef dit wat Paulus schrijft. Let op het volgende. Dit is een van mijn favoriete versen. Het geeft zoveel vreugde, maar aan de andere kant laat het me zien hoe gebroken de mens in Christus nog steeds is. Dit vers, er wordt zo snel overheen gelezen, maar let op wat het gevolg is. Van het leven in de geest. Romeinen 8, vers 12. Let op wat Paulus schrijft. Hij schrijft, wel nu, broeders. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Hebben we hem gelezen? Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Laten we vooropstellen dat Paulus hier geen zondeloze perfectie onderwijst. Dat stellen we als eerste voorop. Maar ik zeg hem nog een keer. Wel nu, broeders. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Wat doet Paulus in Romeinen 8? In hoofdstuk 7 heeft hij zijn ellendige staat uitgeschild. De dingen die ik wil doen, die doe ik niet. De dingen die ik niet wil doen, die doe ik wel. Wie verlost mij uit dit ellendige vlees? En daar eindigt hij, maar ik dank God in Christus Jezus. En dan begint in hoofdstuk 8, begint dat leven, dat contrast, leven in het vlees, leven naar de geest. Denken naar het vlees brengt de dood. Het is vijandschap tegenover God. Het kan God niet behagen. En dan schrijft hij over het leven in de geest. En dat schrijft hij hier letterlijk. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Dit is wat het betekent om verlost te zijn, om vrijgemaakt te zijn. Je hoeft je niet meer te onderwerpen aan de stem van het vlees. Je hoeft je niet te onderwerpen aan de begeerte van het hart. de leugens van deze wereld. Begrijp me niet verkeerd en ik blijf het herhalen, want soms, ikzelf ook, we zijn hardhorens. We kunnen allerlei dingen gaan bedenken van, ja oké, maar zeg je dan dat we nooit meer zondigen? Nee. Gelaten leert het ons ook. Het vlees begeert tegen de geest in. Maar dit is het ding wat er gebeurt. Je moet het vlees blijven kruisigen. Dit is het leven als christen. En in het Westen hebben wij moeite hiermee, want wij hebben dit geromantiseerd. Wij denken wanneer we christenen worden, oh dan is het kumbaya, alles goed. Nee, het draait allemaal daarom. Nee, dit is een leven van strijd. Dit is een leven waarin je de geest van God hebt gekregen. Je weet wat de wil van God is. Je kunt die wil onderscheiden. Maar je wandelt in dit ellendige vlees wat nog steeds verlangt naar de dingen van de wereld. Nog steeds verlangt naar de dingen die tegen God ingaan. Maar in je geest kun je zeggen, nee, maar dit is niet wat God behaagt. En dan ontstaat die innerlijke strijd. Waar ga ik voor kiezen? Behaag ik God? In en door geloof omdat ik in genade sta? Of geef ik toe aan hetgeen wat mijn vlees wilt? En er zijn twee verschillende werelden. Want de persoon die van de wereld is, die heeft dat vermogen niet. Die is onderworpen aan zijn vlees. Die heeft de geest van God niet. Die is niet nieuw gemaakt. Die is niet wedergeboren. En daarom zijn die termen, wedergeboren, het is niet zomaar een theologische term. Dit spreekt van nieuw leven, nieuwe verlangens, een nieuwe weg die we bewandelen. Dat is waar dit van spreekt. Dit weten, dat dit waar is en hierin rusten, dit verandert het hart. Dit verandert het hart. En wat het hart verandert, verandert het spreken. Het verandert het denken, het verandert het doen, het verandert het reageren. Dit is het, broeders en zusters. Geen programma's. Geen coaching, geen therapie. Dit is de kern. De mens moet verlost worden. En dat betekent niet dat het leven opeens makkelijk is. Het betekent niet dat je huwelijk opeens vanzelf goed loopt. Het betekent niet dat opvoeding opeens zonder strijd is. Het betekent niet dat je emoties opeens alleen maar stabiel zijn. Dat is niet wat verlossing betekent. Maar het betekent wel dat je nu leeft in een nieuwe werkelijkheid. Je staat niet meer onder de heerschappij van de zonde. Je hebt een nieuwe Here. Je bent eigendom geworden van Christus. Maar voor veel mensen lijkt dit allemaal misschien droge stof. Een zware theologie, een preek vol woorden die je hoofd vullen met kennis, maar je hart koud laat. En sommigen denken, ja, het is belangrijk, het hoort erbij, het legt een fundament, maar dan moet je er daarna echt iets gaan doen. Dan komt de praktijk, dan komen de tips, de stappen, de richtlijnen, die gaan je echt veranderen. Dit, denken ze, is een springplank, maar niet de bron van vernieuwing zelf. En broeders en zusters, vergis je niet, dit hier is het middel dat God gegeven heeft. Zijn woord, deze waarheden over genade, over rechtvaardiging, over verlossing, ze zijn niet abstract, ze zijn niet optioneel. Ze zijn het hart van het evangelie waarin wij belijden te staan. Ze zijn wat God gebruikt om mensen te vormen. En begrijp dit goed. God zegt niet dat je pas wordt toegerust door ervaringen of methodes. Hij zegt, zijn woord is het middel, zijn waarheid. Wat bad onze Heere Jezus Christus? Heilig hen door uw woord. Uw woord is de waarheid. Dat was zijn gebed. Hoe wordt het hart vernieuwd? Door te zien, door het oog van het geloof gericht te houden op Christus. Niet op zelf, niet op systemen, maar op Christus. Als je werkelijk ziet wat het betekent dat jij, schuldig als je was, rechtvaardig verklaard bent, verlost bent, dan breekt dat iedere vorm van trots. Als je werkelijk ziet dat jouw rechtvaardiging volledig rust op genade, dan valt je drang om jezelf te bewijzen weg. Als je werkelijk gelooft dat jouw verlossing betaald is met het bloed van Christus, dan verdwijnt je neiging om de zonde te verdragen of te koesteren. Het verandert je hart. Zien op Christus, waarlijk zien op Christus, maakt dat je de zonde gaat haten. Niet omdat je nu een beter plan hebt voor je leven, maar omdat je hem lief hebt. Omdat je beseft, hij gaf zich voor mij, hij droeg mijn schuld. Hij rechtvaardigde mij om niet. Dat is de kracht van het evangelie. Niet gedragsverandering zonder wortel. Niet morele aansporing zonder fundament. Maar innerlijke vernieuwing gevoed door de waarheid van God. Dat is hoe de geest werkt. Hij neemt het woord en maakt het leven. Hij past het toe in het hart van de discipel. Jij en ik hebben dit nodig. Iedere dag weer. Want als het hart niet is geraakt, zal het leven nooit veranderen. Maar als het hart gebroken is door genade, nieuw gemaakt is door Christus, versterkt is door het evangelie, dan komt er vrucht. Dan leer je wandelen, dan leer je volharden. En laten we daarom samen met Paulus blijven roepen in vreugde. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dit is het. Dit is onze hoop. Dit is onze kracht. Dit is onze troost. Dit is onze vreugde. Het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader. Dank u wel, Heer. Wat bent u een goede God. Bent u een trouwe God. Heere God. Heer, we leven. Ik denk dat ik namens mijn broeders en zusters mag bidden. We leven in een voortdurend besef van tekort, Heer. U bent zo heilig. U bent zo volmaakt. En hoewel vrijgemaakt, hoewel verlost, hoewel gerechtvaardigd, hoewel we ons vlees niet verplicht zijn, schieten we iedere dag tekort, Heer. En daarom danken we u ook voor uw genade en uw geduld. Heere, mag het zo zijn dat wij allen vertrouwen op het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Dat we staan in de genade die u ons hebt gegeven in hem. En dat die genade uiteindelijk doorwerkt, zoals Paulus dat ook schrijft, om de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen, Heer. Maar voor nu is het gebed, Heer, dat we vertrouwen, dat we geloven. Want u bent waarachtig, Heer. U liegt niet. Wanneer u spreekt, dan staat het vast. En zo bid ik en hoop ik, Heer, dat we niets in onszelf zoeken, maar ons vastklampen aan hem die het volbracht heeft. Aan hem waarvan u hebt gezegd, in hem hebt u uw welbehagen, Heer. In uw Zoon, dat we naar hem luisteren, dat we op hem zien. Dat we onze ogen gericht houden op de leidsman en voleinder van ons geloof. Ik bid dat iedere vorm van schuld, iedere vorm van twijfel, iedere vorm van zelfrechtvaardiging, zelfverdoemenis, Heer, dat we dat zullen afleggen. En dat we ons zullen verheugen in de hoop die we hebben in onze Heer Jezus Christus. Want wat een hoop hebben we. Niet alleen hier, maar ook de hoop waar we naar uitzien. Dat hij zal komen. En dat hij, Heer, ons een nieuw lichaam zal geven. Een onvergankelijk lichaam. Dat we ook verlost zullen zijn van de aanwezigheid van de zonde. Maar voor nu, Heer, Geef ons de kracht om te blijven strijden daartegen. We loven uw naam, we prijzen uw heilige naam en we danken u in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.